Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jean.
Beste vrienden en luisteraars. Jezus is onderweg naar ieder van ons. Hij vraagt ons elk persoonlijk: wat wil je dat ik voor je doe? Laten we daarom de Heilige Geest bidden. Want het is belangrijk dat we leren onderscheiden welk licht we vragen aan de Heer Jezus. Kom, Heilige Geest, dat mijn duisternis mag opklaren diep in mij. Dat het licht van de Heer Jezus me helder maakt, zowel in mijn hart als in mijn woorden. Dat zijn woord een lichtbaken mag worden in mijn leven. En ik enkel mijn vertrouwen stel op Hem. Geen valse zekerheden, geen tasten en zoeken in wat enkel materiële steun kan zijn. Nee, geef ons het ware licht te vinden, dat ons bekwaam maakt Jezus de weg, de waarheid en het leven te ontdekken. Hier zijn we, Heer Jezus, heb medelijden met ons. Geef ons de genade U te zien, vooral en met U op weg te gaan. Amen. Het verhaal van de genezing van de blinde Bartimeus vinden we in het Marcus-evangelie, 10e hoofdstuk, van vers 46 tot 52. Nu kwamen ze in Jericho. Maar toen Jezus, vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte, weer uit Jericho vertrok, zat er een blinde bedelaar, Bartimeus, de zoon van Timeus, langs de weg. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te roepen: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Velen snauwden hem toe te zwijgen, maar hij riep nog veel harder: Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei: Roep hem hier. Ze riepen de blinde toe: Heb goede moed, sta op, hij roept u. Hij wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: Wat wilt je dat ik voor u doe? De blinde antwoordde hem: Rabboni, maak dat ik zien kan. En Jezus sprak tot hem: Ga, uw geloof heeft u genezen. Terstond kon hij zien en hij sloot zich bij hem aan op zijn tocht. Jericho, dat is wel een beetje uitleg waard, zou ik zeggen. Op dit ogenblik is dat een stad onder Palestijns bewind en het is gelegen op de westelijke Jordaan-oever op 15 kilometer van de Dode Zee. 260 meter onder de zeespiegel, hè? Dus erg laag gelegen. En dus als Jezus terug Jericho verlaat, dan wil hij naar Jeruzalem, dan moet hij eigenlijk de hele tijd klimmen. Het is ook een van de oudst bekende bewoonde steden van jaren eigenlijk, hè? Als bekend zo. En de Israëlieten hebben die stad moeten veroveren om het beloofde land binnen te kunnen. Maar dat hebben ze niet gedaan al vechtend, staat er in de Bijbel, maar al biddend. Daar ga ik nu niet op in. Maar ik vond het toch symbolisch dat Jezus zo naar die stad was getrokken, omdat die zo laag gelegen is. Je kan dat ook zo interpreteren, zo van: hij wil de laagste regionen van de mensheid ook bezoeken en iedereen een kans geven op genezing. We hebben kunnen opmerken dat Jezus eigenlijk wel al goed gekend is ginder, want er is toch al veel volk op straat. om een glimp op te vangen van Jezus. Er zitten er ook al in de bomen waarschijnlijk, zoals in het verhaal van Lucas. Dat gaat over Zacchaeus die zich bekeerd heeft en die was ook in de boom gekropen en toch ook door Jezus gezien. De tollenaar die zich bekeerd heeft. Dat gebeurt ook in Jericho dus. Ja, bedelaars, ja. Zeker Bartimeus is een bedelaar en zijn naam... dat wil zeggen Bar, dat wil zeggen zoon. En Timeus, dat is waarschijnlijk de naam van zijn vader. En Timeus wil zeggen onrein. Ja, of dat overeenkomt met melaatsheid, dat kan ik u niet met zekerheid zeggen. Maar in ieder geval, het is een miserie van vader op zoon. Iemand die onrein is, ja, dat kan om meerdere redenen zijn. Maar in ieder geval wordt vaak beschouwd als een straf van God zo. Ja, dan zit er niks anders op als je blind bent van te bedelen. Echt een echt beroep uitoefenen in die tijd was heel moeilijk. Maar wat hij wel kan, dat is goed horen. Dat is gekend, hè. De blinden, die horen goed. Die kunnen u herkennen aan uw stem en zo, aan uw stap. En aan alle mogelijke kleine dingen waar wij nu allemaal niet aan denken. En hun andere zintuigen zijn echt goed ontwikkeld. We hebben daar veel spelletjes rond gedaan op kamp. Onder andere dus in het bos gaan lopen met een blinddoek op en iemand moest ons begeleiden over de rotsen klimmen en tussen de takken en zo. En dan stilzitten in het bos. En wat je dan allemaal hoort en ruikt en voelt, daar staat je anders nooit bij stil, hè. Ja, wij zijn dat niet gewoon, hè, van onze zintuigen zo optimaal te gebruiken. Ik raad het iedereen aan om het eens mee te maken. Maar geen half uurtje, hè, want dat is veel te weinig om dat mee te maken. Je moet zeker 2 uren heb je toch wel nodig om zo'n goede, grondige ervaring op te doen. Zo. En ook om vertrouwen te leren in je begeleider. Want dat is ook niet zo gemakkelijk. Zelfs de begeleider moet goed opletten op dat je niet zou vallen, hè. Het is toch echt wel de moeite om eens te proberen. Nu, terug naar Bartimeus. Hoe roept Bartimeus naar Jezus? Ten eerste, hij hoort dat het Jezus de Nazarener is. Dat wil zeggen dat het toch al gezegd wordt van waar Jezus is. En hij kan dat dus toch al duiden, want hij gaat een stapje verder in als hij Jezus roept in de benaming. Want hij zegt... Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus, zoon van David. Dat wil toch zeggen dat hij gelooft dat Jezus de Messias is. De zoon van David, van koning David, de voorspelde Messias. Misschien zelfs ook dat hij gelooft dat hij de zoon is van God, omdat hij gehoord heeft dat Jezus al veel genezingen gedaan heeft. Hij roept uit volle borst. Hij gaat zijn kans niet laten voorbijgaan. Het is dé moment van zijn leven. En ook al zijn de anderen rondom hem hem aan het afsnauwen dat hij het een beetje stiller moet doen, hè? Maar hij wil boven dat geluid van al die andere mensen uitroepen. Dus ze krijgen hem niet stil. En maar goed ook. Het komt van zo diep dat hij echt met heel zijn wezen tot God roept in feite, tot Jezus. En Jezus hoort hem. Dat vind ik zo mooi. Ik krijg daar altijd kikkenvel van. Hè. Want dat is ook voor ons zo. Als het echt vanuit ons diepste diep komt, dan kan niet dat God dat niet hoort. Dat kan gewoon niet. En als dat met een groot vertrouwen en groot geloof uitgesproken is, als we echt ons diepste diep verwoorden aan God, dan kan dat niet dat hij daar niet op ingaat. Hij kent ons. Hij kent ons bij naam, bij onze situatie. En we zullen misschien soms denken dat het wat lang duurt vooraleer hij reageert en zo. Maar misschien is dat ook nodig, opdat wij zelf leren ontdekken wat willen we nu eigenlijk. En dan komt de blik, het woord, de reddende houding van God op ons af. Jezus blijft staan en zegt, roep hem eens hier. Dus hij gaat er niet zelf naartoe. Hij laat andere mensen hem ook nog dichterbij brengen. Dus hij geeft die ook een taak. De mensen veranderen dus eigenlijk ook van houding. In plaats van de blinden nu af te snauwen, gaan ze hem nu helpen. En ze gaan hem zelfs bemoedigen. Ze gaan hem aanspreken op een heel andere manier, met veel meer respect. Heb goede moed. Sta op. Hij roept u. Dus dat is toch prachtig. Een ommekeer. Jezus geeft die mensen een kans om iets te beleven, een echte ommekeer. Heb goede moed, sta op, hij roept u. Dus ze zeggen, ja, misschien is het alleen maar uit sensatiezucht. Dat zou eventueel nog kunnen, hè. Want ze weten, oh, misschien hier gaan we hier nu een mirakel meemaken. En ik ga ernaast staan, ik ga het zien gebeuren. Ik kan me dat al voorstellen. Hè? Alle smartphones aan hè? En klik, klik, klik en zo. En een filmpje van maken en zo. Van, ik stond erbij en ik keek ernaar. Ja, maar het kan ook echt een ommekeer zijn in het hart. Zo van, dat is niet met dus hun eigen bezig zijn, maar met die ander en het geluk van die ander delen. Blij zijn voor die ander die in het licht komt te staan van Jezus' aandacht. Misschien is het ook omdat ze er al een beetje geleerd hebben, zoals de apostelen. Die hadden ook tegen de kinderen gezegd, zo van, je moet nu Jezus niet lastigvallen, hij is moe en zo. En dat Jezus gezegd heeft, laat de kinderen tot bij mij komen en hou ze niet tegen. Hè. Zo van, zij moeten niet beslissen wie dat Jezus gaat ontmoeten. Jezus wil dat iedereen een kans krijgt. Dus misschien hebben ze toch hun lesken al geleerd. Dus ze gaan die man bemoedigen in plaats van hem af te snauwen. Het is voor hen ook persoonlijk een bekering. Wat gebeurt er nu? Bartimeus werpt zijn mantel af. Dat is niet niks. De mantel, dat is zijn enige bezit en 's nachts is daar koud en dat is zo'n beetje zijn deken om zich te beschermen. Hij denkt daar totaal niet meer aan. Het enige wat hij doet is recht springen en naar Jezus toe lopen, waar hij het geluid vandaan heeft begrepen. En hij holt er naartoe. Zo. Zomaar. Want die ontmoeting die mag hij niet missen. Die jas, die mantel, daar denkt hij niet meer aan. Jezus vraagt, wat wilt je dat ik voor u doe? Wat een respect. Wat wilt je dat ik voor u doe? Dat ligt toch voor de hand, zou je zeggen. Toch wil hij dat zelf uitspreekt. Dat die blinde Bartimeus dat zelf uitspreekt. Wat wil hij? Wat is zijn diepste verlangen? Want er is zien en dieper zien. En er is geloof, groei in geloof, in hoop en vertrouwen op God. Dat is allemaal een proces. Jezus gaat met ons een weg naar een dieper geloof, naar een dieper vertrouwen in God. Welke is de reden van onze vraag? Is het iets voor onszelf, is het iets voor anderen? Het moet misschien uitgezuiverd worden. Maar bij de blinde hier is het echt een oerkreet. Hè? Het komt van zeer diep, dus de blinde smeekt, Rabboni, meester, maak dat ik zien kan. Rabboni. Meester. Ja, ik kan daar toch eigenlijk ook de figuurlijke, de geestelijke weg in herkennen. Want als je iemand meester noemt, dan is het niet alleen de bedoeling dat hij zou letterlijk genezen worden, maar ook dat hij een volgeling van Jezus wil zijn. Later wordt dat dan ook duidelijk. Hij wil Jezus ook als een meester volgen. En hij krijgt de bevestiging, ga. Uw geloof heeft u genezen. Het is het geloof dat Jezus beklemtoont. Hè? Uw geloof heeft u genezen. De bevestiging van die groei in geloof. Magnifiek. Terstond kon hij zien. En hij sloot zich bij hem aan op zijn tocht, staat er. Dus hij kon zien en hij sloot zich aan bij hem, bij Jezus, op zijn tocht. En dat is al merkwaardig, want Jezus heeft dat niet aan iedereen toegelaten. Een melaatse bijvoorbeeld heeft hij gezegd van, ga je maar laten zien aan de hoge priesters en zo. Of sommigen heeft hij niet toegelaten om mee te gaan, maar terug naar huis gestuurd. Hier laat hij die man meegaan. Eigenlijk is Jezus onderweg naar Jeruzalem. En wat gaat daar gebeuren? Hij gaat daar eerst toegejuicht worden. Dan gaat hij gevangen genomen worden. Ze gaan hem doden op het kruis, folteren eigenlijk. En dan na 3 dagen zal hij verrijzen. Dat gaat nu Bartimeus, die mee mag, die gaat dat meemaken. Maar eigenlijk zouden kunnen zeggen dat Bartimeus dat al meegemaakt heeft. Zelfs zat hij in de complete duisternis, in de eenzaamheid en de verlatenheid. Zoals Jezus op het kruis. En hij is nu, als het ware, een nieuw schepsel, een nieuwe man die het licht kan zien, verrezen. Verrezen tot een nieuw leven. In feite is hij bijna een voorafbeelding van wat er met Jezus gaat gebeuren. Prachtig, hè? Wat dat daar allemaal in steekt. Nu gaan we luisteren naar het lied Bartimeus. Dus het is een kinderlied, geschreven door Herman Boon. Het is een video van J. Assimat, waar dat je ook de tekeningen van de kindertekeningen kan zien en de tekst lezen op YouTube. Bartimeus.
Bartimeus, Bartimeus, een blinde bedelaar. Langs de weg van Jericho naar Jeruzalem zat hij daar. En op een dag kwam Jezus langs en toen hij daarvan hoorde, schreeuwde hij zo hard hij kon de volgende woorden. Jezus van Nazareth, heb medelijden met mij. Jezus van Nazareth, loop me niet voorbij. Ja, die dag bij hem moet ik wezen. Want Jezus die kan wonderen doen, dus hij kan mij genezen. En de mensen om hem heen, die zeiden, hey, hou je kop. Maar Bartimeus schreeuwde door, die hield mooi niet op. Jezus van Nazareth, heb medelijden met mij. Jezus van Nazareth, loop me niet voorbij. Hey Bartimeus, wat kan ik voor jou doen? Nou wilt u mijn ogen beter maken, en dat deed Jezus toen. En Bartimeus was zo blij, hij danste en hij sprong. En hij ging met Jezus mee naar Jeruzalem en hij zong. Jezus van Nazareth had medelijden met mij. En zie het niet meer zitten, nou roep hem er dan maar bij. Zie het niet meer zitten, nou roep hem er dan maar bij. En zie het niet meer zitten, nou roep hem er dan maar bij. Ja, roep hem er dan maar bij.
Dit verhaal is ook ideaal voor, om het te spelen eigenlijk, hè? In een klas of in een catechesegroep en zo. Ik heb het ook gedaan met mijn klas. En de leerlingen vonden dat dus echt een heel tof verhaal om te spelen. Ja, ze hebben ze dan in klein groepjes en zo verdeeld. We hebben het voorgelezen. We hebben ook de tekst uit het hoofd geleerd. In het begin moet je niet te veel eisend zijn. Zo. Ze moeten de kans hebben om ervan te genieten, om zich in te leven in al die verschillende rollen. En je moet ze ook een keer de kans geven van allemaal is Jezus te zijn, of allemaal is de Bartimeus, of een omstaander die aan het afsnauwen is of zo. In ieder geval, ik weet dat die van mij, die hebben op de speel plaats ook nog voortgespeeld en het andere dag was er een groep die hadden kleren mee voordat ze kunnen nog een keer spelen en die vroeg allee, laat ons nog eens spelen, we hebben nu kleren meegebracht en zo, voor een echt toneeltje. Ik heb zelden zoveel enthousiasme gezien voor een verhaal. In ieder geval, dus dat kan ik aanraden. Nu, ik heb ook het geluk gehad eigenlijk van Ilse te ontmoeten. En dat is een meisje, enfin, het is te zeggen, dat is een vrouw, ondertussen zeker, die uit een familie komt van mensen die blind waren. Dus ik geloof dat haar broer de enige was die niet blind was. Ze was uit het Antwerpse en ze is helemaal naar Leuven gekomen, met de trein zelfs, om voor ons evangelisch kamp, om een beetje ja, ons de kans te geven om vragen te stellen. Zo, ja, we hadden toch wel heel wat vragen. We hadden gehoord dat ze zelfstandig woonde. En we vroegen dus van alles, ja, wat vind je het ergste, wat is het moeilijkste voor u? Ah ja, zei ze, als ik een glas laat vallen bijvoorbeeld, dat in zoveel stukjes op de grond terechtgekomen is, dat vind ik wel moeilijk, want dat kan ik zelf niet. Daarvoor heb ik iemand nodig. Maar ik heb een lieve buurman en die mag ik altijd roepen voor zoiets en die doet dat dan. Want ik zou dat niet bij elkaar kunnen geveegd krijgen en ik zou mij dan kwetsen als er toch nog ergens een klein splintertje op de grond ligt of zo. Dat vond ik wel ook concreet. Nou, we zagen dat ze netjes gekleed was. En we zeiden, oh, maar je hebt wel mooie kleding aan en zo, goed gecombineerd van kleuren. Hoe doe je dat? Want je kan toch geen kleuren zien? Nee, ik kan geen kleuren zien. Daarvoor heb ik twee vriendinnen, zei ze. En de ene vriendin, die heeft één kast. Ze heeft twee kleerkasten ook. Twee vriendinnen, twee kleerkasten. En de ene kleerkast is voor die één vriendin waar dat ze dan mee gaat winkelen. En die mag dan kiezen de blouses, de rokjes of de lange broeken die bij elkaar passen. En dat gaat in die ene kast. En de tweede vriendin gaat ook met haar winkelen en vult regelmatig dus die tweede kast aan, ook met allemaal dingen die bij elkaar passen. En zo, ja, laat ons zeggen dat ze de eerste week van de maand kiest ze dus kleren uit die eerste kast. Dan na die week gaat ze die wassen, hè, en dan gaat ze dus gekleed in kleren van de tweede kast. Zo is het altijd oké. En ik vond dat een buitengewone organisatie, maar heel goed gevonden. Ze had ook een eigen computer en printer en ze kon braille lezen en ze kon braille afdrukken. Natuurlijk, dat zijn wel dure uitgaven, hè? Dat is zo. Maar dat had ze dus ook nodig en daar kan ze allemaal mee omgaan. Het feit dat ze ook haar appartementje heeft in de omgeving van waar ze opgegroeid is, dus in dezelfde omgeving als waar haar ouders woonden en waar dat ze elke straat, elke winkel en noem maar op, kent. Toch zei ze, ik wandel met een stok, zo'n witte stok, die kan ook opgeplooid worden, in elkaar geschoven. Toch heb ik iets voor gehad, zei ze, en ik was zo kwaad op mijn eigen, dat ik dat niet goed gedaan had, want je moet zo over de grond wrijven, maar je zou het ook meer, ook een beetje meer, ook verticaal moeten met je stok naar boven doen. En ik had dat niet goed gedaan, zei ze. En er waren stellingen aan een huis waar dat ze dus, ja, weet ik veel, iets aan het verven waren of zo. En die twee stellingen, die waren aan elkaar met zo'n lat op zoiets van 10 centimeter van de grond, zo'n lat in ijzer. En daar is ze over gestruikeld, omdat ze dat dus niet op de juiste manier met haar stok gevoeld had. Dat was, zei ze, ik lag daar, ik had mij wel pijn gedaan, mijn scheenbeen vooral. En ja, ze hebben mij recht geholpen, maar ik voelde mij belachelijk omdat ik het niet goed gedaan had. Ze kon ook zelf goed koken. En ze kan dus inderdaad zelfstandig reizen met de trein. Daar is ze echt niet de enige in. In het station kan je gewoon vragen als blinde, ik zou die trein willen en ik wil naar dat station. Bijvoorbeeld hier was van Antwerpen naar Leuven. En dan komen ze u afhalen en ze brengen u naar het juiste perron en ze zetten u in een bepaalde wagon van die trein. Ze telefoneren zelf naar Leuven om te zeggen, die persoon zit in die wagon en in die trein, haal die af en breng die dan naar de voorkant van het station, want die gaat daar afgehaald worden. Zo simpel wordt dat geregeld. Ik heb zelf in het Centraal Station van Brussel ook gezien hoe een blinde dus elke dag werd afgehaald door een medewerker van het station. En die waren al dik bevriend, want die lachten en die waren duidelijk op elkaar afgestemd. Dat ging alle dagen door. Dus er kan eigenlijk wel veel, hè. Ze kon ook goed volksdansen, ze had ritme. Ze heeft bij ons gedanst. En ze had brillen mee, soorten brillen, om ons te laten inleven, zo donkere brillen. En sommige waren iets minder donker voor slechtziende dan ze, of vervorming van lenzen bijvoorbeeld. In ieder geval, wij hebben daar heel veel aan gehad om ons in te leven. Nu, blinden die zelfstandig zijn, die moet je niet te veel helpen. Die hebben dat niet zo graag. En soms hebben ze zelfs een begeleidende hond. Toch kan het gebeuren, maar je moet het dan vragen of het goed is dat je iets zegt of dat je helpt. Bijvoorbeeld, ik heb het voorgehad hier in de Naamse Steeweg, zag ik een blinde met een hond. En hij wou oversteken op een plaats waar hij best niet overstak, omdat aan beide richtingen enorm veel auto's reden. En het was dus echt een druk moment. En ik zag dat af en hij werd ongeduldig, omdat zijn hond niet luisterde naar hem. Hij vroeg aan zijn hond van over te steken en die wou dat niet doen. Natuurlijk niet, die hond ging dat niet doen. En dus ben ik dan toch er naartoe gegaan. Ik heb het hem uitgelegd. Ik heb gezegd, kijk, het is een heel druk moment. Hè. Uw hond gaat niet over. Waarom? Omdat het te gevaarlijk is. Maar als je 10 meter naar links verder gaat op deze stoep, dan kom je aan de rode lichten en dan is er geen probleem meer. Oh, dank u wel, zei hij. En inderdaad, ik ben niet meegegaan, ik heb die niet bij de arm genomen. Hè. Hij is 10 meter verder gegaan, zijn hond heeft direct gezien, het springt hier op groen en ze zijn overgestoken zonder één enkel probleem. Dus als je kan helpen, help dan. Vraag of je iets mag zeggen, of je iets kan doen. Maar anders is er eigenlijk niks te doen. Ze kunnen hun plan trekken, ze zijn erop getraind. Maar je kan ook geestelijk blind zijn. Hè? Een voorbeeld dat ik gevonden heb op internet, dus ook een getuigenis, dat heeft mij toch wel echt heel erg getroffen. En dat wil ik vertalen. Dus vertellen en vertaald. Hè? Want het is iemand die Franstalig is en in Frankrijk woont en ze heet Michel Bruno. Michel Bruno is opgegroeid bij haar moeder, omdat haar vader heel vlug het huis heeft verlaten en met een andere vrouw is getrouwd en daar een ander gezin heeft gesticht. Maar toen ze 9 jaar was, is haar mama gestorven. En dat was natuurlijk een drama. En ze was kwaad op God. Ze had wel haar eerste communie gedaan en ze hield wel van Jezus, maar toch was ze kwaad op God, want ze vond dat die God toch wel echt een boze God was om zomaar haar mama, die ze zo hard nodig had, te doen sterven. Dat was haar redenering. En ze moest naar haar vader in dat andere gezin gaan wonen. Maar die stiefmoeder, die was er daar niet vriendelijk voor. En het is daar heel, heel moeilijk geweest voor haar. Ze is daar gepest geweest, achtergezet en zo, tussen die andere kinderen. Ze was daar niet graag. En die stiefmoeder heeft daar dan ook gezegd op toen ze 18 was. En nu gaat je alleen wonen. Je blijft hier niet, we willen u hier niet meer. Je bent een ambrasmaker, we kunnen nu met u niet om. Je bent nu 18 jaar, ga maar alleen wonen. Natuurlijk kon dat nog niet direct voor haar. Ze is dan eerst nog naar haar grootouders gegaan, waar ze heel vriendelijk en heel lief is opgevangen. Achteraf is ze dan toch alleen gaan wonen, natuurlijk. Maar je kunt u inbeelden, dus haar relatie met God is er niet op verbeterd. Hè? En ze was een man tegengekomen die een schilder is, dat is een kunstenaar. En zij is ook kunstenares, zou je kunnen zeggen. Ze heeft daar in ieder geval veel talent voor. Dus ze vonden elkaar wel. En die was ook bij een gebedsgroep. Nu ja, zij moest niet veel van God hebben, maar toch zijn die mensen van die gebedsgroep bij haar thuis gekomen en hebben die van alles zitten vertellen en haar ook vooral laten vertellen. En ze heeft toen heel veel geweend. Ze zegt dat ze het moeilijk had met vergeving schenken en dat ze eigenlijk kwaad was op God. Ze hebben toch zo slim geweest, zeg ik, van een bijbeltje achter te laten. Dat had ze niet. En ze had dat ook nooit zelf willen kopen. Maar nu dat ze het had, wou ze toch het Nieuwe Testament lezen. Want ja, ik zei het al, hè, Jezus was blijkbaar toch een aantrekkingskracht. Dus ze is beginnen lezen, wat zegt Jezus, wat heeft Jezus gedaan? En dan zag ze, ja, goh, dat is allemaal zo moeilijk. Ik kan zo niet leven zoals Jezus dat voorstelt. Het was eigenlijk een ontgoocheling. Ze had er iets in gezocht en ze vond het dus niet. Maar die mensen hebben haar niet in de steek gelaten. En op een bepaald moment is het zo ver gekomen dat ze zelfs een zeldzame ziekte aan haar ogen heeft gekregen. 1 op 1000 komt dat voor. En dat was allemaal etter in haar oog. En gaatjes erin en zo. En dat was alsof dat er zandkorreltjes over haar oog waren voortdurend. Ze heeft toen 6 maanden in de donker gezeten, want ze kon niks meer verdragen van licht. Ze zat wel al een beetje naar de radio te luisteren, maar tv of zo, dat was allemaal uitgesloten. Schilderen natuurlijk ook. Dat was een echt duistere periode. Die mensen hebben haar bezocht, hè? En ze zeiden, ja, er gaat een genezingsdienst doorgaan. Zouden niet meekomen, want die persoon is echt heel bekend en hij komt van Amerika en hij gaat een genezingsdienst doen. voor heel veel mensen gaan bijeenkomen. Jij mocht ook komen, we willen u komen halen. Allee, goh. Ze heeft zich laten overhalen om toch mee te gaan. Alhoewel dat ze niet zo groot geloof had. Hè. En ze gaat dus mee. Ja, dat begint goed. Ze zingen en ze doen en ze bidden. En het is allemaal een heel goede sfeer. Tot ze aan de micro beginnen te worden van kennis, noemen ze dat. Te vertellen zo van... kijk, er zijn hier mensen die genezen worden van hoofdpijn. Komt er op de micro. Goh, dat is toppunt, zegt ze naar eigen. Al die goedgelovige zieltjes die gaan daar nu in lopen. En wie heeft er nu nooit geen hoofdpijn? Allee. Wat maken ze die mensen die hier toch wijs? Waar zit ik hier nu te doen, in godsnaam? Of ik wil hier niet blijven. En ze staat al recht. En die mensen rondom haar zeggen, maar nee, allee, blijf zitten. Nee, ze staat recht. Ik wil hier weg, ik wil hier weg. Dat is allemaal bedrog, hè? Dat is bedrog in haar ogen. Ze kan daar niet in geloven. Ze staat dus recht. Tot aan de micro weer iets komt en dan zegt die persoon, stop, stop, stop. In het vliegtuig heeft de Heilige Geest me gezegd dat hier een vrouw zou zijn die al 6 maanden ziek was aan haar ogen. Ze schrikt zo erg dat ze op de grond valt. Ze is in een heel aparte toestand. En op de grond ligt ze daar, en andere mensen bidden ondertussen verder. En ze ziet Jezus op het kruis. En hij zegt, kijk naar mij. Ze kijkt naar Jezus op het kruis en ze ziet Jezus die pijn heeft en die de zonden heeft vergeven en die eenzaam is op het kruis. En ze, ja, ineens wordt het haar duidelijk, ik heb God eigenlijk uit mijn leven verbannen en Jezus sterft daar ook voor mijn zonde. Ik moet God eigenlijk om vergeving vragen. En ik moet God ook vergeven voor al hetgeen dat ik hem altijd verweten heb, omdat ik zo'n moeilijk en zwaar leven heb gehad. En ook ziet ze het gezicht van haar broer, waarvan dat ze eigenlijk wel altijd gehouden heeft, en van haar vader en van haar stiefmoeder, ja, die ze zou moeten vergeven. En dan krijgt ze zo de uitnodiging, wil je echt genezen? Ja, zegt ze, ik wil genezen, ik wil niet in de duisternis blijven, ik wil het licht zien. En dan, ja, dan snapt ze, ik moet vergeving schenken. Hè. Dat is de voorwaarde. Ik moet vergeven schenken. Ze ziet heel duidelijk dat het daarmee anders gaat worden. En die dag is Michel Bruno genezen van haar blindheid op dat moment, of van die oogziekte, zal het zo zeggen. Maar ze is veel dieper geraakt. Want ze is ook genezen van ja, die onverzoenbaarheid. Ze heeft dus terug contact opgenomen met haar vader en die stiefmoeder en met haar halfbroers en zo. En ze heeft er terug een plaats gekregen in dat gezin. Ze is er terug welkom en de schoonmoeder heeft om vergeving gevraagd. Heeft toegegeven dat ze het haar heel moeilijk heeft gemaakt en haar belooft, nu heb je wel een plaats in ons gezin. Kom maar zoveel als dat je wil, je bent echt welkom. Er is hier een dubbele genezing gebeurd. Hè? Ze is niet alleen genezen van haar ogen, letterlijk, maar ze is ook genezen in de diepte van haar hart door die vergeving. De vergeving die ze heeft kunnen schenken. Wat kunnen we hier nu uit leren? Dat blindheid ook vaak iets te maken heeft met innerlijk blind zijn. Om meerdere persoonlijke redenen. We kunnen blind zijn voor al het mooie. En we lopen in het bos en we zien niet hoe schoon dat is eigenlijk. Hoe dat er paddenstoelen groeien, hoe dat de vogeltjes met ons meevliegen en zo. En we denken er dus niet eens aan om God te loven en te danken voor al het mooie. We kunnen blind zijn voor de goede wil van de anderen en er altijd iets achter zoeken. Ja, is dat wel... Waarom doen ze dat nu voor mij, bijvoorbeeld? Is het niet een soort manipulatie? We kunnen ook blind zijn voor onze manier van omgaan met de anderen. Misschien zijn we ruw, misschien niet fijngevoelig, misschien weten we het altijd beter, misschien zijn we jaloers. We kunnen ook blind zijn Omdat we zo over onze eigen problemen en pijn gebogen zijn, dat we het niet opmerken dat er andere mensen eigenlijk ook een woord van aanmoediging, medeleven nodig hebben. Jezus die kan ons genezen ook van die geestelijke blindheid. En wie weet van nog wat nog allemaal, hè? Laten we hem dan maar vragen dat hij in ons neerdaalt. Zoals dat, ook, dat hij dat ook gedaan heeft in het hart van Maria. En ook wij zullen hem dan kunnen doorgeven tot vreugde en genezing van velen. We gaan nu het Angelus bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We gaan nu verder met het gebed. Jezus, wij willen graag met jou op stap gaan. Je bent het licht van de wereld en je bent aandachtig voor elke vorm van duisternis die in het leven en het hart van mensen smeekt om genezing. Daar waar wij als mensen in nood voorbij lopen, blijf jij staan. Daar waar wij hen mond dood maken, onze oren dicht stoppen, blijf jij staan en vraagt: wat kan ik voor je doen? Daar waar wij niet geloven in hun mogelijkheden, hen afgeschreven hebben, geen kansen geven, maak jij er je volgeling van en neem je hen mee op weg met jou. Jezus, jij bent het licht in onze ogen. Jij bent het licht van de hoop in ons hart. Jij bent het licht dat alle duisternis kan verjagen. Ons kan redden uit elke nood en al onze zonden. Daar waar wij helemaal geen aandacht hebben, toon je ons hoe we anderen bij jou kunnen brengen. Daar waar onze woorden agressief geërgerd zijn, inspireer je ons woorden van aanmoediging. Daar, waar we aan de kant stonden, worden we door jou uitgenodigd behulpzame tussenpersonen te worden. Overal tot in de diepste dalen en opklimmende uit de hel kan jij de hoogste toppen bereiken. Want jij bent de Zoon van God, de Messias. De lang verwachte zoon van David. En je medelijden is automatisch een daad van medeleven en redding. Jezus, je naam is als balsem op ons hart. Je naam willen wij herhalen en herhalen en blijven herhalen, vol vertrouwen en hoop op bevrijding van alles wat ons onderduwt of ongelukkig maakt. Jezus, je bent de weg, de waarheid en het leven. De weg die wij willen gaan met jou, stapje per stapje. De waarheid die we willen ontdekken over onszelf en over de zin van het leven. Het leven ben jij ons komen schenken. Een gegeven leven in een onverwoestbare liefde, eindeloos barmhartig en geduldig. Je bent gekomen om onze duisternis tot licht te maken en de vreugde van de wanhoop of de onmachtige radeloosheid te doorbreken. Alle menselijke zekerheden schieten tekort. Maar met jou is niets nog duister. Alles kan in licht veranderen. Jij weet waar de mogelijkheden te vinden zijn. Je schenkt ons in vriendschap en dienstbaarheid aan elkaar. Jezus, met jou op weg mogen gaan, samen. Er te zijn voor elkaar, vanuit jou. Het maakt ons warm van binnen. Enthousiast. Hier zijn we, Jezus. Wat wil jij dat wij voor jou doen? Tja, we draaien de vraag eens om, hè. Nu mag jij het zeggen. Wat zou jou nu plezier doen? We maken het stil. Misschien horen we het antwoord. Misschien moeten we het nog dikwijls vragen. Maar Jezus, we menen het, hè. Wat wil je dat ik voor je doe? Ik eindig met een gebed van overgave van de heilige kardinaal Newman. Ik leg mij geheel in uw handen, Heer. Doe met mij wat gij wilt. Gij hebt mij geschapen voor u. Wat wilt je dat ik doe? Ga uw eigen weg met mij. Het mogen zijn zoals altijd, vreugde of smart. Ik wil het doen. Ik wil zijn wat jij van mij verlangt en alles wat jij van mij maken wilt. Ik zeg niet, ik wil u volgen waarheen jij ook gaat, want ik ben zwak. Maar ik geef mij over aan u, opdat jij mij altijd leidt, waarheen dat ook mag zijn. Ik wil u volgen en bid enkel om kracht voor deze dag. Amen. We gaan nu nog luisteren naar het slotlied Levend Licht van Lars Gerve. Dan zal uw licht schijnen dan daar waar honger naar u is. De duisternis zal verdwijnen door het levend licht. Dank u voor uw aandacht.
Kom met uw geest van leven, ontsteek in mij een vuur, opdat ik door kan geven. Twijfel weg, dan kan uw licht schijnen daar waar honger naar u is. De duisternis zal verdwijnen. Blijf heel dicht bij mij, dat het vuur steeds branden blijft. Maak mij dan steeds opnieuw vrij. Van wat het licht verdrijft. O, Heer, zuiver mijn hart en reinig mijn handen. Verlicht mijn lichaam, neem de twijfel weg. Dan kan uw licht schijnen, daar waar honger naar u is. De duisternis zal verdwijnen, door het leven licht. Dan kan u schijnen, daar waar honger naar u is. De duisternis zal verdwijnen.